of mass surveillance. With your disclosures, you've single-handedly managed to rejuvenate the global privacy debate. So I'm therefore honored and humbled, and toward you, Edward Snowden, the Winston Award. May you be an example and inspiration for many others, and can we please give him another round of applause?
Thank you so much.
So, do you maybe have a few words for our audience here in Amsterdam?
I do. First off, I'd love to be there with you tonight, but unfortunately I couldn't make it. I'm still having a little bit of trouble getting a visa. I would say it's an incredible honor, but it's an honor that I wish was not necessary. I wish it was not mine to share, because it's not mine alone. This belongs to a community of individuals and institutions around the world, journalists, activists, publishers, technologists, everybody who has been seeing the trends building, everybody who has had concerns about the way our society is developing and sought to resist them, sought to challenge them, and said that, yes, we all see the direction that the society is headed in, but this is not ours to have. This is not the way we have to go. And yet, increasingly, we see this is where we are. The challenge that we're facing today is that we have these award ceremonies. We have to recognize individuals who make sacrifices to protect basic rights, basic liberties, basic values that Western society has held dear for generations. And I have to say, I wish I was speaking with you tonight under very different circumstances. Because what we see is within the Netherlands, rather than take lessons from what we've seen over the last year, they're trying to make their laws worse. The MIVD, the AIVD are working together. They're using legal authorities that were championed, they were platformed, they were designed by the National Security Agency. And actually, I mean, this isn't just me saying this, these are things on the record. Upstream is what the program is called in the United States under a particular authority that they're now trying to apply to you. And people ask, why do these things matter? People go, do I really care? Do I have something to hide? Do I have something to defend? People ask me, how do we explain to people why they should care about this? Because these are questions of rights. These are things that even if they don't apply to you, they apply to all of us. If you give an inch, society loses a mile. Because rights are collective. And if you stop defending these things, everyone loses them and we will never get them back. And yet we all understand why we need these rights. People say, I don't know what it would be like to live in a society without any privacy. But the inverse is true, actually. We have felt this for ages and ages. Every single individual has lived through these experiences when we were children. Because what you think about in 1984, the thing that Winston was experiencing was the awareness, the prejudice, the prejudgment of knowing that all of his activities were being monitored and they're being analyzed for approval. Are these things that our observers would agree with, or are these things that our observers would wish to discourage? This is the same as our parents looking at us and saying, what should he eat for dinner? You know, what kind of books is he reading? Who is he hanging out with? Is this with the right crowd? Is she developing in the way that I think is appropriate? The problem with the laws that are trying to be passed in the Netherlands today that provide bulk access to the communications of terrestrial cables, vice merely satellite communications, is satellite communications are used mostly by institutions, mostly by large organizations, mostly by government. happens. The social impact of this interception is much smaller when they provide themselves than rather than terrestrial cables, where the majority of internet communications flow, through which the majority of our private records flow, because what they are providing themselves is unaudited access to the private records of every individual, every citizen's life, in the greatest detail. Now, the government might defend this, saying, oh, we're only talking about metadata, but this is not true. Because first off, once you have access to these cables, you have access to both metadata and content. But let's take them at their assertion. Let's say that yes, we have metadata. All we care about is metadata. We're not looking at content. The reality is metadata is a proxy for content. If I, the analyst sitting at NSA in Hawaii, or you know, a government office in Amsterdam, is looking at your communications, I see the IP address that this communication originated at, the destination that it went to, what the port numbers associated with the communications were, the file size, the length and duration of the transmission, where it went through, where it routed to. But this can be applied to a news site, and I can tell exactly what you're reading without seeing the content at all. Because if I know that this IP address is run by the biggest newspaper in the country, and there was an article published on that day of this file size, and that corresponds with what you were looking at, I know what you read without having the content of it at all. And this can be done programmatically, algorithmically, and it gets worse and worse. Ultimately, we have to decide what measure of rights we want to enjoy as a society. And we have to not simply believe in them. We have to not merely speak in favor of them, but we have to actively stand for them and say that if governments seek to redraw the boundaries around our rights, and they do it in secret without the accountability of the public, that they will no longer remain our government. And if we lose control over the electoral process, if we lose control over the policies of our government, we will build better systems ourselves, as individuals, as communities, the kind of things that Aral Bakan was saying. So we won't have to live in a world where we've got a big brother sitting up here in the corner looking at everything we're doing. We have us. We have trusted communications. We have the same rights that we ourselves inherited and that we will pass on to those who come after us. And that through working together, through community leadership, through solidarity, we will say that I don't want to live in a world where everything I do is intercepted in advance. It is collected in aggregate, in bulk. And that when governments make mistakes, they won't be held to account as we see today. We will say that civil society, the public, has a seat at the table of government. And we will steer the direction of society as it heads towards the future. And we will say, these are our rights, and if you will not respect them, we will defend them. Thank you.
Thank you. So Bahram, if he sticks to the plan for once, will tell us how we'll run the Q&A in a minute. Yeah. But before he does, I'd like to start off with the following question. So during this evening, we've been talking a lot about the post-Snowden era, which is quite ironic as I'm speaking with you right now. So what do you consider to be the role of Edward Snowden in the post-Snowden era?
First off, I would say it's important to remember that there is no pre and post. There's only one period. And my role, to some extent, when we talk about post-Snowden, we're talking about the end of my active role. My work largely was accomplished as soon as the information that I had discovered, as soon as the information about the serious violations of human rights that I had uncovered was passed to journalists, my role was done. It shifted to the press, to the public, because I didn't want to change society. I didn't want to impose my values on you. I wanted to give us, the public, a chance to decide the kind of world we want to live in. deliberately, democratically, and say, hey, you know, yes, the government may have this interest, it may have that interest, but ultimately these are public decisions. When we talk about the bases of our societies, you know, these are collaborative decisions and they have to work together. The one good thing I will say is that despite the fact that this process started over roughly a year and a half ago now, it's still ongoing. Just a few days ago, we saw the first documented confirmation of a state-sponsored hacking attack that could hold up in court. We have documented evidence of an EU member state launching, using a cyber weapon against another EU member state, the United Kingdom in this example, against Belgium. And this is one of the questions that we talk about in terms of this mass surveillance and talk of, in terms of this sort of bulk collection that the Dutch government is now debating passing. What happened in Belgium was the telecommunications provider that serves the entire nation, their safeguards were subverted, granting complete access to a foreign nation to use the records that they were generating, to use the capabilities that they had funded for the use of their citizens. What are we doing if we create systems which are capable of mass surveillance within our countries, and we pass policies that say we won't abuse these, they'll be used appropriately, we'll restrict them, but then other countries can use those same infrastructures, not just for their benefit, but against us as societies. The only way to prevent the abuse of this infrastructure, the only way to prevent the abuse of our private records is not to collect them in the first place. We don't need to generate a database of information about the private lives of everyone around the country all the time. And this is what I would say is something I'm focusing increasingly on. How can I help raise awareness about these concerns that politicians don't want to discuss? And what can I contribute to the technical solutions to try to prevent this from being possible, even in the worst and most unaccountable regimes around the world?
Thank you.
Thank you very much, Mr. Snowden. We still have about 10 minutes for a brief Q&A. We asked people to send us their questions, and believe it or not, we got about more than 15 questions, and some of those people are here, so I'm asking the first question will be about Roger van Vers. Roger, ben je hier? Okay, Roger, would you please stand up and ask your question?
Hello, Edward. I think that the change we need to save our way of living, our liberties and our privacy is not one that is created with technical solutions. We need a new way to think about privacy such that we start to value it again, value it more than convenience and profit. Nobody should want to live without it. I've thought about this a lot and have no answer. Do you know people who have a long-term vision how to do this? How can we reframe the concept of privacy to something that we can't live without?
I would say the main idea here is that the choice of the word privacy to describe what we're discussing is actually a misnomer. It's an inappropriate word. This is often pushed by the government. You know, they label everyone in this room, everyone in society who disagrees with their policies as sort of an advocate of this or an activist of this or that. They say you're a privacy defender, you're a privacy activist. But what we are is our citizens. And what we're talking about isn't privacy, it's liberty. Because when all of our activities are being monitored, what we're losing is not just privacy, it's freedom, it's choice. Because we can't think independently for ourselves. We can't determine what our feelings really are. If we can't talk to friends, if we can't associate without realizing or without conceptualizing that we have a safe space to experiment, to tell people, oh, I think this, and they disagree and say that. If we can't have free and open exchanges, and particularly if we can't decide what our political ideas are, what our political values are, and champion them without being afraid that these are being collected and stored in a database that lasts for 5 years and can be used by police, it can be used by government, it can be used, as in the current Dutch legislation, as sort of a trading card that can be given to foreign nations in exchange for other information. If we have this, what we're really losing is not privacy, and is not just liberty, but choice. We're losing the ability to determine for ourselves the kind of things we want to do, the kind of activities we want to participate in, the kind of world we want to live in, because we realize that certain activities, certain things we might want to try out, certain ideas we want to discuss and debate, certain people we may want to associate with, that will have a negative consequence on our private lives. And we have to avoid that.
Thank you very much. Next question. Wow. Susanne Hartholt. Susanne, would you please stand up? Thank you.
Thank you. There is a Dutch draft law that aims to introduce a decryption order, an order that forces suspects to decrypt the data on their computers. The reason is that if everybody is going to encrypt data to protect themselves, for example, against our own government, it's hard to catch computer criminals. What do you think about these plans, and do you see a second crypto war coming?
This is a real challenge because we see a lot of governments beginning to think about the compelling decryption. But this is really dangerous. This is probably the worst possible response that governments can take to increased encryption. Because who in this room has ever forgotten a password for a service? You know, you can't remember. You change the password on a Friday, and then you come into the office on Monday, and you can't remember that password. If that happens to your iPhone, and we have a compelled decryption sort of legal regime in place, you're going to jail, because the police won't believe you when you say, I forgot. Moreover, even if you know the password, they're asking you to testify against yourself. They're using your own knowledge, your own awareness of who you are and what you do and what your interests are against you in court. But the burden of proof in any criminal case, the burden of any trial, all of these extraordinary authorities with which we invest the state to exercise on our behalf, are regulated by the idea that they are difficult to use and they can only be used in extraordinary circumstances. The burden of proof is on the state to prove that you did something wrong, not on you to convict yourself. And ultimately, there are other ways around encryption that are pre-existing. Things can be as simple as the police arrest someone when they are currently logged into a device. They can use targeted exploitation of machines to recover the encryption keys. There are many other possible solutions to the investigative problem that would allow police to retain reasonable powers, but would not require people to become their own enemies in their daily lives. I think that's a dangerous policy we should avoid.
Thank you very much. Thank you. Yes. The final question, Robert Brands. Robert, would you please stand up?
Hello. You've done a great job showing the vulnerability of the internet society, but what do you advise us normal people of the internet to do? The minimal things we can do, and to be more aware of our risk of using the internet. More specifically, what can we do to be less vulnerable for the intelligence agencies and know more without needing your brilliance?
First off, I would point out I'm not particularly brilliant. I'm not particularly skilled. I'm not, you know, some extraordinary elite. I didn't graduate from high school. I'm a normal person, just like everybody else in the room. And I think that's the real key thing when we think about the problem and how we address it, is that every one of us, every single person in this room has the power, has the ability to change things. You don't necessarily need specialist knowledge to prevent us reaching a world, prevent us reaching a point in society where we have to hide from intelligence services. We don't need to, and we should not, fear state security bureaus and men with guns and sticks patrolling our streets. We shouldn't have to worry about whether this government in this country is going to kidnap people and torture them and all kinds of other extraordinary things. This is not the basis, the foundation of an ordinary society, and we must not accept it. So I would say, while there are reasonable technical means that everybody can take to improve their protection, one of the biggest ones is hide your information from your internet service provider by using services like Tor, the Tor browser bundle, virtual private networks, although those are not reliable at very high threat levels. They work for ordinary people, at least for keeping things away from your internet service provider. But first and foremost, commit to saying, if you see something wrong in your society, if you see extraordinarily abusive laws and new authorities being debated in parliament that you think are corrosive for society, do something about it. Don't just talk about it. Don't just talk to your friends, although raising awareness is important. But stand up, go to parliament, say something about it, and say that if you do not fix this, we will. And as a community, we will take these authorities not just away from you, because we fear the abuse in our own country, but we'll take them away from every government and build an internet ecosystem which can be trusted, which can be reliable, not just for people in Amsterdam, but for people in Beijing, people in Moscow, people in, you know, every other country all around the world, in Washington, D.C., in Buenos Aires, everywhere. Because human rights are human rights. They're not national rights. They don't depend on the color of your passport. They depend on the color of your heart. And for that, for all of us, that's the same. So we need to stand up not just for us, but for everyone.
Thank you very much.
De man met de bruine aktetas onder zijn arm. Ja, ja. En ja, zeg maar een soort walrus.
Met de losse handjes.
En met de losse handjes, Michael Zeeman. Ja. Wat was het eigenlijk voor iemand? Het was iemand die ten eerste heel veel las. Ja. En heel veel recensies schreef. Ja. En heel veel kennis had.
Ja, hij was een geschreven student natuurlijk. Hij is nog een keertje. Hij werkte geloof ik in Groningen, meen ik. Hij komt uit Groningen oorspronkelijk. En daar heeft hij in een boekhandel gewerkt. En daar heeft hij geloof ik voor 2 ton boeken gestolen.
Ja, daar is een hele rechtszaak over geweest.
Daar is hij dus mooi uit gedanst ontsprongen. Ja. Door kennis van pa of zo, weet ik veel. En toen is hij dus maar gewoon. Al die boeken die hij gestolen heeft, heeft hij in zijn kop geprent. En daar is hij over gaan schrijven.
En hij had dat geweldige programma op de VPRO. Dat heette Zeeman met boeken.
Zeeman
het is het meest vreselijke programma wat ik ooit heb gezien. Dat is echt zo'n typisch boekenprogramma. Een typisch Nederlands boekenprogramma. Want Boudewijn Boegt deed het leuk. Ja. Die was ook zo gek als een deur. Want die fantaseerde natuurlijk de helft over zijn leven voornamelijk. Maar dat boekenprogramma, dat was echt gewoon een hele zit. Ja. En dan maar ouwe hoeren over een boek. Ja. En dan weer kwam weer het volgende boek. Ja. En weer ouwe hoeren over dat boek. En dan met dat zalvende stemmetje van hem. En de hoofdredactrice van de Vrij Nederland zat erbij. Ja, met dat rare krulletjes haar. En die kende jij?
Nou, nee, niet? Die kende ik niet.
Oh, nou,
ik
kende
Eva Cossé, daar heb ik voor gewerkt als vertaler. Maar ook voor Sandra Schutter trouwens, in het ver verleden. Maar nu we het over Boudewijn Buch hebben en over leugenaars en oplichters.
Ja, ja.
Ik had je toch al verteld dat ik heb in mijn jeugd gedichten geschreven. Wie niet?
Ja.
En Boudewijn Buch, die was toen nog geen bekendheid. Die heeft. Ik had samen met een vriend een literair blaadje opgericht.
Ja.
Boudewijn Buch woonde in Leiden, net zoals ik. Ik zat ook op school bij die vriend van mij, waarmee ik dat plaatje oprichtte. Dus ik kon op een gegeven moment een bijdrage inleveren. We hebben 2 nummers gehad. Ik schreef gedichten. Nou, op een gegeven moment kom ik er. Nou, 2 jaar geleden kom ik erachter dat hij een van mijn gedichten gestolen heeft.
Nee.
Ja, en die staat dus nu in zijn verzameld werk.
Nee, dat.
Ja.
Boudewijn Buch.
Boudewijn Buch heeft een van mijn gedichten. Daar heb ik dus een hele correspondentie mee over gehad met de vrienden van Boudewijn Buch.
Ja.
Buchmania, die hebben een website. Daar heb ik alle bewijzen die ik nog had, heb ik daar mogen publiceren.
Ja.
Met mijn mening. Nou, toen heb ik verder gelaten.
Maar dat was jouw gedicht en dat heeft hij gedaan alsof het
jouw... pagina 2 van zijn verzameld werk.
Dus, geweldig, ja, zeg.
Prachtig, hè? Mooi verhaal. Ik heb het hem al lang vergeven.
Maar hij was natuurlijk iemand die echt op een hele geloofwaardige manier... heel veel dingen heeft gefantaseerd over zijn leven. Hij heeft gefantaseerd dat hij in een kinderthuis heeft gezeten, geslagen is. Het is allemaal dingen die... uiteindelijk was het eigenlijk een heel eenzaam man. Ja. En het is toen in de tijd, heeft Barend en Van Dorp, dat televisieprogramma, heeft hem eigenlijk een beetje uit de goot getrokken. Want hij zat met Kerstmis alleen plaatjes te draaien. En dat programma haalde hem weer eventjes een beetje uit die depressie. Mm. Het was een hele depressieve man eigenlijk. Ja. Maar die Eva, die werd dus weer geslagen door Michael Zeeman.
Die Eva Cossé, die heeft nu een eigen uitgeverij. Ja. Een imprint van een grotere uitgeverij, Cossé.
Ja.
He, die is de trap afgeslagen, ja.
En waarom dan?
Ja, gewoon een echtelijke ruzie. En hij kreeg zijn zin niet. Dus wat doe je dan als echte man? Je kroon,
dan ram je erop.
Zijn wij echte mannen, Kroon? Dat is de hamvraag voor vanavond.
Tegenwoordig heb je van die opvanghuizen voor mannen. Hè? Omdat ze door de vrouwen in elkaar worden geslagen. En als die mannen dan bij het politiebureau komen... dan komen ze van... oh ja, ik ben door mijn vrouw. Worden ze uitgelachen.
Ja.
Dus je hebt nu zo'n opvanghuis voor mannen... die dus in elkaar geslagen... of mannen worden dan in elkaar geslagen... en die worden dan zeg maar gechanteerd... met de kinderen. Van als je aangifte doet of zo... dan hou ik de kinderen. Dat soort dingen. Dus een beetje een omgekeerde wereld.
Ja,
maar Theo van Gogh heeft een column geschreven... over Zeeman. Die kunnen we zo even voorlezen. Die gaat dan over... sla ik mijn vrouw wel hard genoeg.
Ja, die ken ik. Ja.
Dus die hadden constant ruzie met elkaar. Het is ook zo zielig allemaal.
Ja,
zielig.
Precies.
Wij kunnen ook wel een boekenprogramma. Gewoon lekker. Zoals wij nu aan het oude hoeren zijn. Zo ging dat helemaal met boeken ook. Maar alleen lachten ze er dan niet bij.
We hebben al 40 rubrieken. Daar kan er nog wel eentje bij.
Een boekenrubriek kan ook wel.
Boekenrubriek van Krul. Ja, zeker. Ik wou ook toch onze kookrubriek.
Kookrubriek.
Want jij hebt vanavond bami gegeten. Dat was niet zo lekker, geloof ik.
Nasi, nee. Die was niet echt lekker.
Nee, ik heb vanavond de salade met rucola en sardines. Met daaroverheen knoflook. Nou, ik ben wel tevreden.
Heb je die zelf gemaakt?
Ik heb zelf gemaakt, ja precies.
Nou, wat zijn er nou? Sardines?
Sardines, dat een blikje gewoon.
Met
rucola.
Met rucola, ja, dat is die groene sla, ja. En nog verder?
Verder niks. Gewoon zo'n salade.
Oh, sardines met rucola.
Ja, dat was het.
Dat is wel heel simpel.
Dat is erg simpel.
Ik heb nasi gegeten en gisteren heb ik dus gemaakt... een salade van de Albert Heijn. En daar rode zalm doorheen.
Ah ja, lekker een blikkie.
En een blikkie. Ja, en dat was ook lekker. Ben je klaar? Ja,
zo is dat. Dit is dan weer de kookrubriek van Krul.
Ja, koken met Krul. Maar wel onversneden, hè, die kook.
Ja, die kook, onversneden.
Onversneden kook.
Tijd voor een plaatje, denk ik.
Ja, wat heb je
Ik heb Leonard Cohen.
Ja, dat is lekker om lekker vrolijk te beginnen, toch?
Lekker vrolijk.
Lekker vrolijk gaan we er... Wim Kan ligt hier.
Ja.
Dat is een oude plaats, zeg. Hier is Leonard Cohen.
Is dat het uit? Ja, dat is het uit, hè.
Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Thank you. in your arms. I know I'll never get it right. Even when you're bent to give me comfort in the night, I've got to have your word on this or none of it is true. And all I've said was just instead of coming back to you.
Ja, en dat was Leonard Cohen en hij maakt nog steeds mooie muziek. Ik krijg een plaatje van Taxi, ja. Van Bob Marley.
Ja, weet je al wat hij weggeeft?
Er zit een enorm...
maar bobbel in. Dus we gaan het proberen, dames en
heren. Niet hard. Oh, ja. Er zit een enorme galming in. Er zit een enorme galming in de plaat. Een enorme bobbel. Ja. Ja. Of denk je niet dat dat galming gaat veroorzaken?
Nee, galming niet, maar overslaan. Hè? Dus we gaan het proberen.
We krijgen het nummer No Woman, No Cry.
Nou, hij blijft staan. Zie je?
Hij blijft staan, ja. Nou, even kijken. Live. Mooi.
While I'm gone, I'm gone. sit in the government yard in Trenchtown. And then Georgie would make the fire light as it was like wood burning through the night. And we would cook whole meal for it. Of which I'll share with you my fear.
Marley en DJ Tex gaat eventjes, ik zet hem iets zachter, zo. DJ Tex gaat eventjes het plaatje omdraaien. Ik dacht vroeger altijd dat No Woman No Cry betekende van geen vrouw, geen problemen.
Ja,
maar het is dus, nee vrouw, niet huilen.
Ja, zo is het dan. Ik dacht ook, ik heb ook een tijd gedacht, No Woman No Cry, dat is ja.
Maar het is dus nee vrouw niet huilen.
Nee, precies.
Nou, nog één liedje van Bob Marley. Want
geen vrouw, geen gezeik. nou goed, we gaan
en, nou, jij hebt nog steeds niet die dominante vrouw aan nee, haakt. Dus het wordt een probleem. Of tijd. Yeah.
No woman, big cry.
Big cry, ja. Oké, okay, daar gaat hij. Oh, ja. Trenchtown Rock. Hier is Bob Marley.
All the way from Trenchtown.
Ja, nu doet hij het dus niet, hè, luister. Hoe zou dat nou komen dat hij het bij kant 1 wel doet? Oh, toen ging hij de... ja, toen ging hij een dalletje in en nu gaat hij een heuveltje op. Oké, okay. Zegt Jaro. Deze, ja.
Cool.
Ja, hoi. Dus nu gaat hij een heuveltje op en toen een dalletje in.
Ja, het is nou een soort van...
Nee, dat is de microfoon.
Oh.
Dat is de microfoon. Dit hier gaat het. Kijk, hier gaat het om. Waar was ik gebleven?
Oh, je bent op
een manier. Ja, hier in het disco en daarachter zie je een
wifi. Ja, 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 ja. Twee strepen. Ja. Een puntje en een streep.
Ja, en dan hier dus niet ver. Kijk eens, want ik kan niet. Kun jij kijken wat hij nu heeft? Als ik hem omhoog. Waar de tv
ja,
is?
Hoger maken.
Waar de tv is?
Waar de tv is.
Ja,
is
als ik hier een smart plug in stop, hoeveel streepjes heb je?
Eén streepje en een puntje.
Eén streepje nog wat, meer niet. Als ik omlaag ben, heb ik 2, 3. Kijk, 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 gaat helemaal vol.
Ja, nou, hij kan daar niks ontvangen.
Ik ga even op de stoel staan, zodat ik het zelf kan zien.
Je moet hem daar zo achter bij die tv houden.
Ja, hier, die tv, die vakt waarschijnlijk een heleboel straling weg.
Allerlei ploegen worden gebeld.
Nee, ik heb gewoon 2 streepjes verbinding.
Dat gaat moeilijk worden.
Een punt en een streep.
Nee, meer. Ik heb 2 tot 3 strepen hier. 2, 3. Het is bijna vol. Echt waar, hij is gewoon bijna vol. Kijk maar.
Ja, en werkt,
kijk maar. Kijk maar.
En werkt er niet op.
Dit stikje werkt er niet. Maar dit is geen Samsung, weet je wel. Het is, eigenlijk gaat het alleen maar aan me. Ja? Dit is Radio Patapoel. We hadden het niet meer over Zwart Piet. We gaan nu verder over wat nou eigenlijk een smart tv is. Die alleen maar een Samsung wireless herkent. En niet een gewone wireless LAN. Wat gratis is, hoort geen geld op te leveren. Waarom? Het gaat om bezit. Theo, het gaat om bezit. Wat Netflix doet, ja? Netflix doet,
ja.
Is de, met torrents.
Ja. Ja, je wordt er kwaad om, hè?
Ik word er kwaad om, omdat torrent een monopolist wordt. En hij tapt op die torrents. En alles wat modern is, wordt er geautomatiseerd afgehaald. Aman, Netflix is de grootste leugen van de eeuw. En iedereen tapt erin. En dat is waar deze maatschappij om gaat.
Ja, ik snap het wel hoe ze dat doen.
Ja, je moet gewoon stelen. Waarom? Ja. En dan heb je je kabelaanbod. Maar ik wil internetaanbod. Ik heb wel kabelaanbod, maar geen internetaanbod. Omdat dat ding niet verbonden is met je router, maar met je UPC-kastje. Only.
Ja.
Ja? En jouw netwerk, hij heeft maar één netwerkaansluiting. En die moet niet in je UPC, maar die moet in je router. Is die niet, hij is in je UPC.
Ja, dat snap ik, ja. Ja, daarom had ik een draad gekocht, maar ik wist niet dat draadloos, dat je...
Draadloos had het ook moeten werken. En maar jij moet blijkbaar, ik heb hier een draadloze adapter in gehad.
Ja.
Ziet hij niet. Ja, die geeft zijn recognition
signal. Nee, we hebben één recognition keer heeft hij het gezien.
Dat zeg jij, maar dat is niet zo.
Ja, maar waarom?
Er is een lampje in. Hij gaat gewoon nog een keertje doen. Dit is voor Radio Patepoe. Het is, ik weet niet hoe laat, maar we gaan nog één keer de Smart TV via de Bluetooth Wireless LAN activeren. Maar ik heb nu al voorspeld dat dat niet gaat werken, want deze Samsung wil een Samsung Wireless LAN. En dit is geen Samsung Wireless LAN, dit is een allround Wireless LAN die het altijd doet, behalve op een Samsung TV. Ja, dat doet het gewoon niet. Maar hij staat verkeerd. Jouw instellingen zijn verkeerd. Hij staat op een DNS-server met een verkeerd adres. Hij staat niet op automatisch. Ja, dat moeten we nog een keer instellen. Die netwerkinstellingen zijn fout nu.
Ja, dat heb
je. Die zijn fout. En die moeten terug naar zijn default. Die moeten terug naar de default.
Kan niet meer.
Ja, dat weet ik niet. Maar volgens mij moet je naar cold booten. Cold booten. Nog een keer de plug.
Wacht even,
maar die moet aan blijven staan.
Ja, die gaat ook uit.
Dan moet je even, ja.
Dat kan niet.
Cold boot. Geef het plugje eruit. Het plugje eruit.
Nou, dat plugje eruit maakt niet uit. Het plugje is eruit.
Maar is die dan?
Ja, moet die er helemaal uit? Moet er weer in, zometeen?
Nee, ja, nee. Ja, wel, weet ik niet.
Oké.
Ik wil even weten dat hij eruit.
Oké, doe maar. Doe
eruit. Maar aan. En dan doet hij gewoon wat hij altijd doet.
Ja, dat hoop ik.
Ja, wel. Kijk, dit is natuurlijk altijd een kopboel-experiment. En ik heb een bepaalde magie die ervoor zorgt dat apparaten die het altijd deden, het ineens niet meer doen.
Ja.
En dan heb ik het gedaan, dan ben ik de boze buurman. Dan heb ik een idylle doorgeprikt. Een idylle dat iets het altijd doet. Maar ja, deze smart TV is alleen maar aan een UPC. Apparaatje aangesloten. Maar ja, UPC is ook weer verbonden met internet, of niet? Is dit apparaat verbonden met het internet?
Alleen met televisie.
Niet met internet.
Nee. Dat is het.
Dat is het. En dat USB-stick, dat herkent hij niet. Omdat het geen Samsung Wireless LAN is. Ja, en dat is wat ik noem het misbruik maken van eigendom. Dit materiaal, dat wordt ook de UPC afgetapt.
We hebben hem nu handmatig gezet, maar...
Ja, dat is fout. Hij moet terug naar automatisch.
Ja.
Ja, precies. Dat moet je veranderen. Oké, we hebben vastgesteld dat de instellingen gaan wijzigen. Over en uit.
Eter.
Nee, het is hele mooie muziek. Het is van de soundtrack van een documentaire van Aki Kaurismäki. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Finse man.
Maakje, laten we luisteren anders toch?
Ja, precies, zo is dat.
Yeah. Nou, we gaan een liedje draaien voor malaria. En, nou ja, doe ik wel zo. Maar mag malaria, mijn vriendin, geen konijn tekst?
Nee, we hebben daar...
Ze willen een konijn.
Het bestuur over gesproken. Dat is... Nee, dat kunnen we echt niet beginnen. Bovendien heeft ze zelf een Turkse reus.
Een Turkse reus.
Dus maar, ik vind dat ze zelf...
Maar kan ze niet? Kan zo'n konijn niet zo lekker zacht in bed?
Ja, zeker.
En nou, dan... Het is
jouw taak om een bondvelletje te kopen en daarnaast te gaan liggen.
En als we nou dat bed afzetten met hout, dat hij niet weg kan lopen.
Ja, ja.
Maar hij gaat wel keuteltjes leggen.
Ja, hij gaat ontzettend vies doen daar. En piezen.
En
af en toe bijten ze ook. Heel hard.
Ja.
Ja. Love bites.
In je teen.
Ja.
Love bites in je teen. Ja. Net als katjes.
Ja, ik denk dat
maar ik woonde vroeger in kraakpanden. En dan had ik mijn matrassen van straat.
Ja, natuurlijk. Ja. En daar zaten ook beesten in.
En er zaten ook allemaal beesten in. Maar ook konijnen.
Ja.
Konijnen en... ook ratjes, niet zo lief als Petite Poe, maar wel ook andere ratjes. En krekeltjes en luisjes en vlooitjes. En het was echt een dierentuin.
Ja, ecologisch matras.
Ecologisch.
Ecologisch.
Maar ik heb er nooit wat van gekregen.
Nee, nou zie je wel.
Dus,
je bent zelfs, je hebt meer weerstand gekregen.
Meer weerstand, ja.
Tekies. We hebben een mooi nummertje voor jou uitgezocht van Bill Withers. Ja, dat is geen jaren 80, maar...
Noel Coward was a charmer. As a writer, he was Brahma. Velvet jackets and pajamas. The gay divorce and other dramas. There have been some clever bastards.
Lucky bleeders.
There have been some clever bastards. Van Gogh did some eyeball pleasers. He must have been a pencil squeezer. He didn't do a Mona Lisa. That was an Italian geezer. There and I've been some clever bastards.
Lucky bleeders.
There and I've been some clever bastards. Einstein can't be classed as witless. He claimed atoms were the littlest. When you did a bit of splittingness, frightened everybody shitless. There and I've been some clever bastards.
Probably got help from their mom, who had help from her mom.
There and I've been some clever bastards.
Now that we've had some, let's hope that there's lots more to come.